Goed, vandaag is het Pinksteren wat wij vieren. En ik dacht, misschien is het een mooi thema om daarbij stil te staan en eens te gaan kijken wat de Bijbel daar nou eigenlijk over zegt. En dan vooral over Pinksteren in het Oude Testament. Want misschien kent u het wel, maar Pinksteren is afgeleid van het woord Pentakoste. Dat is voor het Grieks voor 50ste, de 50ste dag. De 50ste dag gerekend vanaf Pasen. En bij die dag wil ik vandaag met u gaan stilstaan. Maar, oh ja, daar is hij. Ik doe het iets anders dan dat ik normaal doe, want ik heb een PowerPoint bij. Dus dit is één voor mij ook even wennen, maar dan weet u dat er af en toe eens wat fout kan gaan. Ik dek mezelf alvast in. Maar ik dacht, ik gebruik wel even een PowerPoint, want dat maakt het misschien even iets duidelijker. Het is vrij theoretisch vandaag, maar ik wil u wel laten zien vandaag dat er in het Oude Testament al een verwijzing wordt gedaan naar wat van de dingen die komen gaan. En dat kent u natuurlijk, hebt u al vaker gehoord, maar ook met die 50ste dag, Pentakosta. En wij noemen het Pinksteren, maar eigenlijk in het Oude Testament wordt dat weergegeven, wordt de naam genoemd van het Wekenfeest. En dat Wekenfeest, daar wil ik vandaag wat op inzoomen, dat staat niet helemaal los van zichzelf. Dat is namelijk nauw verweven met een ander feest. Maar wat ik ga doen vandaag, ik ga u even langs alle feesten, hoogtijdagen, heb ik ze genoemd. Dus volgens mij is dat ook de goede uitdrukking. Ga ik u meenemen door Leviticus 23. En vervolgens zal ik daar wat op doorgaan. Als u wilt, mag u even meebladeren naar Leviticus 23. Ik heb het een en ander wel op de PowerPoint gezet, maar het is altijd fijn om een Bijbel bij de hand te hebben, denk ik. Want Leviticus 23, vers 1. Ik ga het niet allemaal met u lezen, maar dat begint eigenlijk dat God spreekt en zegt, er zijn hoogtijdagen en feestdagen worden die bij ons in de Bijbel genoemd, wordt het zo vertaald. Of je kunt ook zeggen vastgestelde dagen, tijden. Dat jullie mijn inzettingen, dat jullie een heilige samenkomst moeten houden voor mij. En dat begint eerst met de Sabbat, en dat kent u wel, de zevende dag. Elke week de zevende dag is de rustdag. Nou, dat kennen we ook vanuit kerken, vanuit christelijke tradities. Dan kennen we de zevende dag wel als rustdag. Dat is een terugkerend iets, wekelijks terugkerend iets. Deze laat ik eventjes buiten de hoogtijdagen die jaarlijks plaatsvinden. Want daar wil ik voornamelijk even op inzoomen. Dan komen we in vers 5 bij de eerste hoogtijdag. En dan moet ik hem wel aanzetten, Koen, denk ik, hè? De eerste hoogtijdag, in de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. Het Pascha voor de Heere. De 14e Nisan of Aviv. En Aviv betekent iets van lente, dus dat is het wordt genoemd in de zevende maand, op de 14e dag, is het Pascha. Het paaslam wordt geslacht. En wellicht kent u dat ook wel, de 14e Nisan. Want op die dag is onze Heer Jezus gestorven. Ik ga daar niet heel uitgebreid bij stilstaan, want dan moet u voor uzelf maar eens uitzoeken. Maar dat is de eerste hoogtijdag die we tegenkomen. De tweede hoogtijdag is Leviticus 23 vers 6. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Pesach, het feest, kent u misschien ook wel. Het tweede hoogtijdag. Maar die begint dus op de 15e Nisan. Dus op het 14e Nisan, Pascha, 15e Nisan, begint het feest van de ongezuurde broden, Pesach. Dan gaan we door naar het derde feest. En daar staat in Leviticus 23, vers 10 en 11. Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet u de priester de schoof bewegen. Dit is de derde hoogtijdag. Dit is de dag waar de eerste linkschoof van de gerstenoogst wordt bewogen door de priester. De eerste linkschoof van de gerstenoogst. Is hier een datum aan te geven? Nee, dat is het niet. Want zoals u weet, u bent elk jaar bent u jarig op een bepaalde datum. En die datum die is altijd op een andere dag. Dat werkt ook zo bij dit feest. De 14e en de 15e Nisan staan vast. Maar dit feest is de dag na de Sabbat. Dit is de dag vlak ook wel na deze twee dagen van de 14e en de 15e Nisan. En misschien goed, leuk en interessant om thuis eens uit te gaan zoeken. Maar dit is de dag waarop de eerstelingsschoof wordt bewogen door de priester. Dit is de dag van de opstanding. De opstanding van Christus. En die dag viel in het Nieuwe Testament tegelijk met de 17e Nisan. Dat wil dus niet zeggen dat die 17e Nisan, dat dit altijd op de 17e Nisan is, want dat is niet zo. Omdat die dag is wel vastgelegd na de Sabbat, maar het heeft niet altijd, is niet altijd op dezelfde datum. Dus even goed om dat te weten. Dit was de derde hoogtijdag. De vierde hoogtijdag. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer hebt gebracht. Dus die dag van de eerstelingsschoof, dat die bewogen wordt, dan moet u gaan tellen. Zeven volle weken zullen dat zijn. En tot de dag na de zevende Sabbat, 7 keer 7, dan de dag daarna, is de 50ste dag. Oh, dat staat er. Tot de dag na de zevende dag moet u 50 dagen tellen. Het 50ste dag, Pentecosta, ons Pinksteren. Dit feest wordt in de Bijbel, in Exodus 34 vers 22 ook genoemd, het wekenfeest. Het wekenfeest. En op die dag wordt er ook weer een schoof bewogen. Dat zeg ik niet goed. Na die 50ste dag, je hebt eerst die eerstelingsschoof die bewogen wordt. En na de 50ste dag is het wekenfeest. Dan hebben we te maken met de oogst van de tarweoogst. Die wordt binnengehaald. Ik kom daar straks op terug. Ik ga u daar straks wat meer over vertellen. Ik ga eerst even de feesten bij langs. Dit was het vierde hoogtijdag. Het wekenfeest. Waar we vandaag dus expliciet bij stil gaan staan. Dan komen wij bij het vijfde hoogtijdag. Tijddag komen we aan. Dat is in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuinige schal. Een heilige samenkomst. Leest u in Leviticus 23, vers 24. Dit is eigenlijk het nieuwe jaar op de Joodse kalender. Ja, dan zult u zeggen, in de zevende maand. Dat is vreemd. Dat klopt. Maar dat is al bij Mozes, is die kalender in een half jaar verschoven. Ga ik vandaag niet bij stilstaan. Mag u even van mij aannemen. Dus de zevende maand die hier beschreven wordt, is eigenlijk de eerste maand in die periode voordat Mozes er was. Ja, God maakt het soms wat ingewikkeld. We mogen het soms goed zoeken. Maar het komt allemaal wel goed. Maar dat mag u even aannemen. Dus in de zevende maand, op de eerste dag, wordt het nieuwjaar gevierd. Onder bazuingeschal, Rosh Hashanah. Gaan we door naar de zesde hoogtijdag. Alleen op de tiende dag van deze maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet zichzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer brengen. De zesde hoogtijdag, Yom Kippur. De verzoendag. Dat zegt u misschien allemaal wat meer. Op de tiende dag is dat dus van de zevende maand. Dan gaan we door naar het zevende hoogtijdag. Vanaf de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Dit feest heet Sukkot. Het loofhuttenfeest. Misschien ook wel alle wel eens van gehoord. Ga ik nu ook verder niet bij stilstaan, mag u ook even aannemen. Er staat gewoon in Leviticus 23 gemeld hoe dat zit met die dagen. Oké. Dan hebben we deze zeven hoogtijdagen, hebben we vanuit Leviticus 23 zo even op een rij gezet. De hoogtijdagen van de Heere. En dan komen we tot het volgende, kom ik tot het volgende overzicht. En het gaat mij vooral even om de volgorde van deze feesten. Dan zien we aan de linkerkant, beginnen we met het Pascha, dat is de 14e dag, 14e Nisan. Op die dag is dus Christus gestorven. Dan hebben we het ongezuurde broden, het Pesach, wat staat op 15e Nisan, toen lag Jezus in het graf. Dan hebben we vervolgens de eersteling, het feest van de eersteling, de eerstelingsschool van de gerstenoogst. Op de 17e Nisan stond Jezus op, precies op die dag. Dan hebben we vervolgens Pinksteren, het wekenfeest waar we vandaag stil gaan staan. En dan hebben we het feest van bezuingeschal, Yom Kippur en loofhutten. Eigenlijk wat we kunnen zeggen, is dat die eerste drie feesten hebben hun vervulling al gehad in het verleden. Die zijn al vervuld. Jezus is gestorven en Jezus is opgestaan. Die laatste drie feesten van het bazuingeschal, Yom Kippur en loofhuttenfeest, die gaan ook nog in de toekomst plaatsvinden. Met de komst van Christus. De grote verzoendag. De dag dat God zich verzoent met zijn volk. Dat zal gaan met een bazuingeschal. En als Jezus regeert, zullen de mensen het loofhuttenfeest weer gaan vieren. Allemaal dingen nog weer die komen gaan. Dus wat we eigenlijk misschien wel kunnen zeggen, is dat die eerste drie feesten zijn gepland. Die vallen onder de eerste komst van Christus. Die laatste drie feesten zijn de tweede komst van Christus. Maar dan houden we Pinksteren over. Pentecoste, de 50ste dag, het wekenfeest. Daar wil ik dan vandaag, misschien, daar wil ik vandaag iets meer over vertellen. Een paar dingen die ik tegenkwam, waarvan ik dacht, dat is de moeite waard om dat met u te delen. Wat de Bijbel daarover zegt. En wat ik ook al noemde. Ja. Nee. Ja? Ja. Wat ik ook al noemde, Hebreeën 10 vers 1. De wet is een schaduw van de dingen die nog komen gaan. De wet die is gegeven aan Mozes. Dat waren de offers die gebracht moesten worden. Het ging helemaal niet om die offers aan zich. Het gaat om dat het een beeld is van de dingen die nog in de toekomst komen zouden komen. En wat ik ook al zei, dat is ook zo bij dat wekenfeest. Wat ik wil is 3 punten noemen van het wekenfeest, het Pinksterfeest. Doet hij het? Ja. Eerst wil ik noemen dat er 3 hoogtijdagen zijn. Die zijn gericht op oogst. En ik noemde het net al een beetje. De eerstelingsschoof, dat derde feest wat genoemd wordt. De eerstelingsschoof die bewogen wordt. Is het feest van de oogst, van de gerstenoogst. Wat spreekt van de eerste komst van Christus, van de Messias. Het tweede oogstfeest is het wekenfeest van de tarweoogst. Ook weer iets met oogst te maken. Het derde feest is het loofhuttenfeest. Spreekt wel van de tweede komst van de Messias, maar is ook een oogstfeest, want dan worden namelijk alle andere vruchten worden verzameld. Ja, en dan is het mooi natuurlijk om een antwoord te krijgen. Ja, maar wat wordt daar dan mee bedoeld? Nou, dan gaan we toch wel even de Bijbel in. En dan mag u wel even bladeren naar 1 Korinthe 15. In Korinthe 15, waar Paulus vertelt over de opstanding van Christus. En hij begint in vers 12, en ik denk dat we dat ook maar gewoon even met elkaar moeten gaan lezen. Voor de ene is dit misschien wel een bekend stuk, voor de ander wat minder bekend. Maar eens te lezen wat Paulus zegt over die opstanding, en dan eigenlijk over dat derde feest, die eerstelingsschoof die bewogen wordt. En de link die we daarin kunnen maken. 1 Korinthe 15 vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommige mensen dan onder u zeggen dat er geen opstanding van doden is? En als er geen opstanding van doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is dan ook ons geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus Jezus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en aan de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet wordt gedaan, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles en in allen zal zijn. Tot zover. Ja, wat Paulus hier doet, dit is eigenlijk een korte samenvatting van wat het plan van God is. Hij gaat alle mensen redden, maar dat doet hij wel in fases. Ieder in zijn eigen rangorde. En wat Paulus hier noemt, in 1 Korinthe 15 vers 20, doe maar. Ja. 1 Korinthe 15 vers 20 is dat Christus de eersteling is die ontslapen is uit de dood. Christus is de eersteling. Hij, zoals Colossenzen 1 vers 18 ook zegt, hij is de eerstgeborene uit de dood. Ja, en dan maakt het natuurlijk ook mooi om te zien, op de dag dat Jezus daar in het graf lag, dat die 17e Nisan gelijk viel met dat derde feest, met het feest van de eerstelingsschoof. Nou gaat hij weer te ver. Ja, bedankt. Dan lezen we vervolgens in vers 23 het volgende. Ieder in zijn eigen orde. Christeling als eersteling die we hebben. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Maar dat zult u tegen mij zeggen. Hoe werkt dat dan? Wij zijn toch van Christus. Wij zijn toch in Christus. Wij zijn één lichaam met Christus. Dat klopt. Dat zijn we inderdaad. Maar in de Bijbel wordt ook gesproken over eerstelingen. En eigenlijk gaat het over een groep die als eerste is. En die eerstelingen, volgens mij moeten we daarbij denken aan zowel de Jood als de Griek, als de heiden. Wij, het lichaam van Christus, zijn de eerstelingen. Want wij verschijnen met hem tijdens zijn komst. Wat ik dus eigenlijk met dit punt wat aangeef, is dat dat wekenfeest, wanneer die tarwe, die eerstelingen van de tarweoogst worden aangeboden, dat het best wel eens zou kunnen gaan om het beeld van wat eigenlijk het lichaam is, wat nu gevormd is, wordt door de eerstelingen. En dat dat de eerstelingen zijn. En dat het alweer mooi verborgen ligt in het Oude Testament en dat het vervolgens zijn vervulling gaat krijgen. Onderzoekt u zelf de schriften en onderzoek zelf of het ook allemaal wel klopt, want dat is natuurlijk erg belangrijk in dit geheel. Maar ik geef u door wat ik gevonden heb. Tweede punt wat ik aan wil stippen is het beeld van de offers. En dan ga ik toch weer even terug weer naar Leviticus 23. Ik hoop nu dat u mij kwijtraakt in dit droge, misschien wat theoretische stuk. Ik zie één iemand heftig nee knikken, dus dat is goed. Ik ga naar het beeld van de offers. Ga ik weer naar Leviticus 23. Leviticus 23 vers 12 zegt: u moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Ja, en dat is wel mooi. Dat offer is een beweegoffer. En een beweegoffer waarbij die graansoort, dat gerst daar ligt, wordt dat overgedragen aan de priester. En dat wordt voor het aangezicht van de Heere bewogen. Het beweegt. het leeft. En dat is voor de Heere welgevallig. Ja, en volgens mij mogen we die conclusie wel trekken. Dat alles wat vervolgens leeft vanuit God, dat dat God wel welgevallig is. Dus een mooi beeld in die offer, in dat ritueel, hoe dat plaatsvindt, dat daar ook al een verborgen boodschap in zit. Het leven voor God. Een tweede ding wat ik tegenkwam. Doet hij het? Ja, Koen, bedankt. Leviticus 23 vers 13. Met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere. Een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. Dat offer wat werd aangeboden, werd met olie aangeboden. En olie, olijfolie, kennen wij ook als een teken van leven in de Bijbel. Dus die eerstelingsgolf, Christus, die opstond uit de dood, die het leven weer heeft, die het leven heeft gekregen, die uit de doden is opgewekt. Wordt verwezen naar die olie ook. En vervolgens, even later, ook met die wijn. Het wordt gemengd met wijn. Wijn, het teken van de vreugde. Ja, en wat kunnen we anders dan als wij het leven hebben gekregen, dat we daar blij om zijn. Dat we daar vreugde van krijgen. Nog eentje. Deze gaat over het wekenfeest, het offer en het wekenfeest, het beweegoffer voor het wekenfeest. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor het beweegoffer. En ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen van de Heere. Ik kom weer eerstelingen tegen. Dit is het offer van het wekenfeest. Het zijn 2 broden. Vind ik wel mooi. Kan het zijn, Jood en de heiden? Allebei uit zuurdeeg gebakken. Het zuurdeeg spreekt over vergankelijkheid, over zonde. Beide uit de zonde. En vervolgens zijn ze bestemd voor de priester. Voor de Oh, dat staat hier niet in. Dat is dan weer jammer. Het was laat vannacht. Dit offer was bestemd voor de priester. En wie kennen wij als de priester? Jezus Christus, de hoge priester. Die het beweegt. Deze vergankelijke mensen. Deze 2 broden beweegt voor het aangezicht van de Heere. Het leven. Deze 2 groepen mensen. 2 groepen. De Joden en de heiden worden bewogen voor de Heere. Ze leven. En dat allemaal in de handen van de priester. De hoge priester. Jezus Christus. Ook weer een mooi beeld wat mij betreft waaruit voortkomt. Nou, dan gaan we nog door naar. En die is misschien iets makkelijker en sprekender is om eens gewoon eens te kijken naar de eerste keer van de 50ste dag in Exodus 19. Dus na het instellen van het Pascha dat het volk in de woestijn Sinaï komt. Wat er op dat moment plaatsvindt, maar ook wat er in Handelingen 2 plaatsvindt. Pinksteren, zoals wij dat kennen, de uitstorting van de Heilige Geest. Ik heb een aantal verschillen op een rij gezet. Ik ga het niet met u opzoeken. Bij een aantal heb ik de tekst er even bij gezet. Dan kunt u thuis nog eventjes nakijken. Bij de andere ga ik ervan uit dat u daar wel in meegaat, zeg maar. Doet hij het? Ja. Het verschil bij de eerste keer dat het volk Israël in de woestijn komt en bij de 50ste dag is en de wet ontvangt, is het volk Israël, de mens die God belooft, ja God, we zullen alles doen wat u zegt. Nou, u weet wat daarvan komt, daar komt er maar niks goeds van terecht. En dat mislukt. En vervolgens komen we in Handelingen 2, dat God dingen belooft. Handelingen 2 vers 33, zoek ik wel eventjes op. Daarin staat, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. De Heilige Geest is uitgestort. Het verlossing, het geloof in het werk van Jezus Christus, dat was bepalend, niet meer wat de mens deed. En God belooft, wie gelooft, zal behouden worden. En als God iets belooft, dan komt hij dat na. Dat komt hij altijd na. En wat we net in 1 Korinthe 15 lazen, is dat God alles en in allen zal zijn. En dat zal nog een hele tijd duren. Maar God redt alle mensen. En dat begin, maar dan ieder wel in zijn eigen rangorde. En wij zijn eerstelingen, maar deze mensen tijdens de Pinksterdag waren ook eerstelingen. Eerstelingen waar de geest op wordt uitgestort. Deze boek in Romeinen 8. Dit waren mensen die de geest kregen als eerstelingen. Tweede verschil. Exodus 19 vers 12 zegt, God heeft gezegd tegen het volk Israël, nader niet op de berg, kom de berg niet op, zowel mens als dier niet. In het Oude Testament, onder de wet, er is een afstand tussen God en de mens. Wat zegt hij in Handelingen 2? Wanneer de geest wordt uitgestort, er is een vrije toegang tot mij. Alle mensen mogen komen. Alle mensen, ook zondaars, iedereen heeft toegang tot mij. En ik zoek hen op. In navolging daarvan, van die zondaars die toegang hadden ook tot God, moesten mensen zich reinigen voordat ze bij God kwamen. Voordat ze bij de heilige samenkomst waren. Ze moesten zich reinigen. Ze moesten hun kleren wassen. Ja, dat hoeft nu niet meer. Je hoeft je kleren niet te wassen om toegang te mogen hebben tot God. Ook zo'n mooi verschil. Dan nog eentje, die is eigenlijk heel voor de hand liggend. In Exodus 19 werd de wet gegeven. De letter. In Handelingen 2 werd de geest gegeven. De geest, het leven, de adem. Het vijfde verschil wat ik vond, is dat in Exodus 19, toen Mozes op die berg was en de wet ontving en met die twee stenen tafelen naar beneden kwam lopen, is dat het volk van zijn bezittingen een gouden kalf had gemaakt. En dat gouden kalf, dat gingen zij vereren, maar dat waren hun bezittingen. Dat is iets wat zij wouden. De gouden kalf, dat is van ons. Wij willen net zoals andere volken ook een God hebben om te kunnen aanbidden. En dat maken we van onze bezittingen. In Handelingen 2 wordt gezegd, geef al je bezittingen weg. Geef het aan de armen. Dus je hebt niks meer te bezitten. Want God is het die het doet. God is het die de geest geeft en daar heb je genoeg aan. En nog iets heel merkwaardigs. In Exodus 32 wordt genoemd dat er 3000 mensen worden gedood. En wat lezen we in Handelingen 2 of 3? 2, dankjewel. 3000 mensen krijgen weer de geest. Op diezelfde dag. Mooi hoe dat allemaal bij elkaar komt. Mooi hoe het Oude Testament is, een beeld is van de dingen die nog komen gaan. En soms overeenkomsten laten zien, maar heel vaak verschillen. En dat alles wordt vervuld, uiteindelijk, in Christus. Ja, wat betekent dat dan voor ons? Ik begon natuurlijk deze ochtend met u te groeten in verschillende talen. Wij hebben ook een geest ontvangen. Niet een geest waardoor we in allerlei talen gaan spreken. Want er zijn verschillende groepen. Verschillende groepen mensen. En wij behoren niet tot die groep mensen. Maar we hebben wel de Heilige Geest ontvangen. We gaan even naar Efeze. Efeze 1, vers 13. Daarin schrijft Paulus: in hem bent u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We hebben de Heilige Geest van de belofte gekregen. De verlossing. De verlossing. Het leven hebben we gekregen in Jezus Christus, waarmee we in alle heerlijkheid mogen leven. En als er iets een groot goed is, dan is het dat om met Hem samen te mogen zijn. En er is geen hogere plek te zijn dan met Hem. Aan de rechterhand van God. En dat wekenfeest, die eerstelingen, ja, u bent ook wellicht een van de eerstelingen. En er zijn allerlei groepen in de Bijbel die er zijn. Wellicht dat er ook nog wat andere eerstelingen kunnen worden genoemd. Maar we mogen weten dat alles in Christus is. En dat Christus is, Christus het is die het doet en die het leven geeft. En dat we worden bewogen voor het aangezicht van de Heer. En dat dat hem welgevallig is. Amen. Zullen wij met elkaar danken. Heren, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat wij het leven hebben gekregen door Jezus Christus, Heer, dat we in hem mogen leven. Heer, dat we mogen weten dat we deel mogen hebben aan uw machtige helsplan. Heer, dat u redding brengt. Dat u redding brengt aan alle mensen. Maar dat het gefaseerd gaat, Heer. En dat er verschillende groepen zijn, Heer, maar dat we mogen weten dat we bij Christus de eersteling horen, Heer. En dat wij eerstelingen mogen zijn, Heer. En wat is het mooi om te mogen weten dat er nog een hele grote groep nakomt, Heer. Die u allemaal het leven geeft, totdat u alles en in allen bent, Heer. Dat elke knie zich zal buigen voor u. Dat u de God bent die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat u alles in uw hand hebt, Heer. En dat we daar blij om mogen zijn. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor uw woord, Heer. Amen.